Het is een voorrecht en een feest om deze stralende dag hier bij elkaar te zijn. Om deze doopdienst met elkaar te beleven. Want dat is het toch eigenlijk altijd wel, vind ik. Doopdienst is een belevenis. En het is altijd weer fijn om er ook bij aanwezig te zijn. We gaan een gedeelte uit de Bijbel met elkaar lezen. En de tekst zal ook gebiemerd worden, mocht u geen Bijbel bij me hebben. En de schriftlezing zal zijn uit Handelingen hoofdstuk 16. En ik lees vanuit de NBG, de vertaling 1951. Handelingen hoofdstuk 16 vanaf vers 19. Handelingen 16 vanaf vers 19 tot en met vers 34. Boven dit gedeelte staat de gevangen bewaarder van Filippi. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdingen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden en volgen. Ook de menigte scholden tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geestelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem: doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neer. En hij leidde hen naar buiten en zei hen: heren, wat moet ik doen om behandeld te worden? En ze zeiden: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mee om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Tot zover onze schriftlezing voor vanmiddag. Ik heb ook de preek van vanmiddag gezet: hoe in de nacht het licht kan doorbreken. Hoe in de nacht het licht kan doorbreken. Ik wil u meenemen naar het einde van het jaar 52 na Christus. De apostel Paulus en Silas zijn bezig aan hun eerste zendingsreis. Ze komen in Macedonië, in een plaats Filippi, een Romeinse kolonie. Daar hadden ze een slavin, en dat staat in dit gedeelte hiervoor, met een waarzeggende geest genezen. Oftewel bevrijd. En toen begon het probleem. De eigenaars, we hebben het gelezen, grepen Paulus en Silas, sleurden hen naar de markt, naar de stadsbestuurders, en hun aanklacht was: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Brengen de stad in rep en roer. Brengen de stad in opschudding. Maar de eigenlijke reden was dat zij verdienden aan deze slavin. Met een waarzeggende geest. En die inkomsten, die liepen ze nu mis. En dan wordt er ook nog gezegd: en het zijn Joden. We denken misschien dat het antisemitisme van vandaag of gisteren is, maar 2000 jaar geleden kwam het dus kennelijk ook al voor. En het zijn Joden. Ze leren andere dingen, zeggen ze. En dit werd allemaal nog overgoten met een vrome saus, want ze zeiden van, ze verkondigen andere zeden. En zo wordt de menigte opgehitst, de kleren worden van hun lijf gescheurd, ze worden met stokken, met roeren geslagen, ze krijgen zelfs speelslagen, hebben we gelezen, en daarna worden zij in de gevangenis gegooid. En de gevangenbewaarder krijgt een opdracht om hen zorgvuldig te bewaren. Je zou kunnen zeggen, ja, het is niet altijd gemakkelijk om een discipel, om een volgeling van Jezus te zijn. En zeker ook vandaag, in deze tijd, het is niet altijd gemakkelijk om hem te volgen in je leven, om zijn weg te gaan. Dan kun je nog wel eens weerstand en tegenstand tegenkomen. Jezus zei eens tegen zijn discipelen, in de wereld lijkt hij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daar zitten ze dan. Paulus en Silas. In de binnenste kerker met hun voeten zorgvuldig in het blok. Ze zitten daar waar normaal gesproken gewoonlijk alleen veroordeelde misdadigers opgesloten zaten. Ze zaten daar waar het zelfs midden op de dag aardedonker was. Ik kan me zo voorstellen dat het daar vochtig is geweest, koud is geweest en waarschijnlijk ook vuil. En we kunnen ons misschien zelfs voorstellen dat daar ook allerlei ongedierte om hen heen was. In alle opzichten zou je kunnen zeggen onaangenaam en niet bepaald een soort viersterren hotel waar je graag de nacht zou willen doorbrengen. Maar zo gaan ze de nacht in. En wat men met dit alles beoogde, was namelijk om hun de mond te snoeren, om hun alle moed te ontnemen. Maar dat pakte dan totaal anders uit. Want we hebben gelezen, omstreeks middernacht gaan Paulus en Silas in gebed. Ik moest even denken aan wat Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 5. Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. En ze gaan zingen. Geen scheldpartijen. Geen verwijten naar God toe van hoe kan dit nu eigenlijk? Lofzangen voor God. Een pure vorm van aanbidding onder deze omstandigheden. En het gevolg daarvan is dat de gevangenen die luisterden naar hen. En misschien zullen zij ook wel gedacht hebben, hoe is dit mogelijk? Die mensen zijn net afgeranseld. Zitten in de binnenste kerk. Voeten in een blok. Wonden overal waarschijnlijk. En ze zingen. Ik denk het is mogelijk als je ervaart wat de psalmist schrijft in Psalm 139... Waar staat geschreven, de nacht is een licht om mij heen, zegt de psalmist daar. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. En zo werd de gevangenis als het ware tot een plaats waar getuigd werd van het evangelie. En dan is dat plotseling een zware aardbeving, een openbaring van Gods kracht. De God die de aarde gemaakt heeft, kan die aarde ook laten beven. Kan die aarde ook laten schudden. Ik moest even denken aan het moment waarvan de Bijbel schrijft in Matteüs 27. Als Jezus sterft, dan lezen wij dat de aarde beefde, de rotsen scheurden, de graven gingen open en lichamen van ontslapen gelovigen werden opgewekt. En de Romeinse hoofdman en zij die daar waren om Jezus te bewaken, zagen de aardbeving en zagen wat er plaats had en ze werden zeer bevreesd en ze zeiden, waarlijk, deze was een zoon van God. God maakt zijn aanwezigheid, ook hier in die gevangenis bij Paulus en Silas, heel duidelijk En alles wordt omringd. De gevangenis staat letterlijk te schudden op zijn grondvesten. En de reactie van de gevangenbewaarder is, denk ik, nogal logisch. Hij schrikt wakker. Wie zou er niet van wakker schrikken? En hij ziet de gevangenisdeuren openstaan. En hij kon waarschijnlijk ook tellen. 1 plus 1 is 2. En hij denkt, al die gevangenen zijn er verloren. Die zijn ontsnapt. En hij stond borg met zijn eigen leven voor die gevangenen. Dus hij dacht, einde verhaal. Oftewel, einde leven. Alle aardse hoop is vervlogen. En ze zien geen, hij ziet geen uitweg meer. En de Bijbel zegt, hij wil zelfmoord plegen. Hij wil de hand aan zichzelf slaan. En dan komt die beschermende waarschuwing van Paulus, die met luide stem dan zegt, doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. Maar die bewaarder is totaal met de situatie verlegen. Dit is niet normaal. Nee, dit is boven normaal. Hier is God aan het werk. En de gevangenbewaarder onderkent dit, die ziet dat in. En hij valt dan bevende voor Paulus en Silas neer. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik van, volgens mij zou Paulus misschien ook nagedacht hebben, aan dat moment dat hij op weg was naar Damascus. Om de Joden te vervolgen, om de christenen te vervolgen. En dat God hem tegemoet kwam en ontmoette hem. Met een licht uit de hemel, met een stem die daar was. En toen viel hij ook op de grond. En toen zei hij, en toen zei Jezus, waarom vervolg jij mij? En zei hij, wie bent gij? Ja, ik ben Jezus die jij vervolgt. En misschien heeft Paulus op dat moment ook al aan dat moment moeten denken, toen die gevangenbewaarder voor hem op de grond viel. En dan stelt die gevangenbewaarder een heel belangrijke vraag. We hebben hem gelezen in vers 30. Wat moet ik doen om behouden te worden? Hij verlangde verlossing. Hij verlangde een ander leven. Want deze mannen hadden iets wat hij nog nooit bij anderen had gezien. Deze mannen zeiden iets wat hij nog nooit van anderen had gehoord. Er komt een verandering in zijn denken. En als een mens deze vraag stelt, dan is hij op de goede weg. Zouden nog maar veel meer mensen die vraag stellen. Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Wat moet ik doen zodat ik vergeving van mijn zonden ontvang? Wel, hier komt het antwoord. De gevangenbewaarder stelde deze vraag en hem werd de volgende weg gewezen. Het eerste wat ik even bij stilsta, dat is geloof. We gaan het zien. Geloof. Ja. Geloof in Jezus Christus. Dat is het antwoord wat ik krijg. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Stel je vertrouwen op God en je zult behouden worden. We kennen misschien allemaal wel dat hele bekende vers, Johannes 3, vers 16, waar staat dat God heeft de wereld. U en mij en iedereen zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat, met een doel, opdat een ieder, wie dan ook, een ieder die in hem gelooft, de hebben gelooft, die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Het is een gave, een geschenk van God. Het tweede, geloof in de Heer Jezus, in Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, zei hij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Als je mij in mij gelooft en mij volgt, zal je niet in de duisternis wandelen, maar je zal het licht des levens hebben. Hij heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Als je in mij gelooft, zal je geen honger meer hebben naar andere dingen. Ik ben het levende water. Als je van mij drinkt, zal je geen dorst meer hebben naar andere dingen. Want er is één God, zegt de Bijbel, en ook één middelaar tussen God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. Dat is niet goedkoop. De zonde wordt niet door de vingers gezien door God. Die zonde moet veroordeeld worden. Hij is de losprijs voor al die zonden. En we hebben daarbij stilgestaan toen het Goede Vrijdag was. Want de Bijbel zegt, hij die zonder zonde was, Jezus Christus, is voor ons allemaal tot zonde gemaakt. Omdat hij die zonde op zich nam. Opdat wij zouden worden gerechtigheid, rechtvaardig in hem. Ik wil het illustreren met dit boek. Je zou kunnen zeggen, als deze hand mijn leven voorstelt. En deze hand, als ik het zo mag zeggen, stelt God voor. Dan zijn er de zonden, zegt de Bijbel, die scheiding brengen tussen God en tussen ons. En wat we ook doen, we kunnen nooit aan de maatstaven, aan de eisen van God voldoen. Die relatie is verbroken, is kapot gegaan door de zondeval. En nu zegt de Bijbel, nu is God mens geworden in Jezus Christus en hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde gemaakt. Waar zijn nu mijn zonden? Op Jezus Christus. En wat is er nu mogelijk? Een relatie met God. De relatie kan hersteld worden. Vrede in ons hart en in ons leven. De Bijbel zegt, en de behoudenis in Handelingen 4, de redding van een mens is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan die naam van Jezus. En het resultaat, dat is de derde stap, en je zult behouden worden. Dat is het antwoord wat je gevangen bewaren krijgt. Geloof in Jezus Christus en je zult behouden worden. De Bijbel zegt, voorwaar, zegt Jezus, ik zeg jullie, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, en we gaan die tekst zien, die heeft eeuwig leven. En dat staat er in de tegenwoordige tijd. Ik ben blij met de ondersteuning vanmiddag. Hij komt, Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg jullie, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Op het moment dat iemand tot geloof komt, dan krijgt hij deel aan, dan ontvangt hij dat eeuwige leven met God, waar nooit meer een einde aan zal komen. En hij komt niet in het oordeel, zegt de Bijbel. Dat is de toekomst. Want de Bijbel zegt, God heeft het zo beschikt aan de mensen om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Of misschien anders gezegd, daarna een ontmoeting met God. Een moment waarop wij rekenschap moeten afleggen wat we met Jezus Christus gedaan hebben in ons leven. Hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan. Dat is een voltooide tijd. Dat is iets wat dus al gebeurd is. Geestelijk is dat al gebeurd. Als je tot geloof komt, dan krijg je eeuwig leven. Je komt straks niet in het oordeel. Waarom niet? Omdat je overgegaan bent uit de dood in het leven. En Johannes schrijft dan een heel mooi vers in een van zijn brieven. In 1 Johannes 5, dan staat er, dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, dat is Jezus Christus, wie de Zoon heeft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat leven niet. Zo simpel is het. Zo duidelijk is het ook. Dit heb ik jullie geschreven, zegt Johannes, opdat, dat geeft een doel aan, opdat gij weet, dat is een zeker weten, niet aan te twijfelen, is een zeker weten, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dat is evangelie, wat ook vanmiddag mag klinken in deze dooddienst. En dan lezen wij in vers 32, en hij sprak in het woord van God in tegenwoordigheid van allen, iedereen die in zijn huis waren. De Bijbel zegt zo weer dat het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Daarom zegt de Bijbel ook, heden, vandaag, nu. Indien gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Zoek de Heer, terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En dan zien we in deze geschiedenis, hij nam hen mee en waste hun striemen. En zoals het water het bloed wegwaste, zo reinigt het bloed van Jezus Christus hem van zijn zonden. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons, zegt de Bijbel, wast ons schoon van alle zonden. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Jezus liet zich offeren, gaf zijn leven prijs tot in de dood, om onze zonden te kunnen vergeven. Hij stierf in mijn plaats. Hij stierf in onze plaats. Hij nam de zonde van de gehele wereld op zich. Hij stierf mijn dood, om mij het eeuwige leven te kunnen geven. En nooit genoeg zal ik hem daarvoor kunnen danken. De gevangenbewaarder werd onmiddellijk, werd terstond gedood. En allen ook die in zijn huis waren. En zo lees ik dat in de Bijbel heel vaak terugkomen, dat mensen zich lieten dopen nadat ze tot geloof waren gekomen. En dat is ook de enige logische volgorde. De doop namelijk is een uiterlijk teken van een innerlijke, geestelijke werkelijkheid. Wat we vanmiddag gaan beleven, dat is rond dat jij straks zal laten zien wat hier al gebeurd is. Dit is de geestelijke werkelijkheid. Het is een uiterlijk, zichtbaar teken van een innerlijke, geestelijke werkelijkheid. De doop is een symbool van de eenwording, en het is vanmiddag al gelezen, de eenwording met Christus in zijn dood en in zijn opstanding. Zijn dood was geestelijk jouw dood. En zijn opstanding is jouw opstanding. En van iedere gelovige die in hem gelooft. Het is een getuigenis, denk ik, naar de geestelijke wereld. Dat je niet langer het eigendom bent van de vorst der duisternis, maar dat je het eigendom bent geworden van Jezus Christus. Dat je zijn kind bent geworden. Je bent bekleed met Christus, zegt de Bijbel. Het mogen duidelijk zijn. En je zou misschien dan ook kunnen zeggen dat deze dienst zowel een begrafenisdienst, want we hebben gelezen, we zijn dan met hem begraven, het watergraf, een begrafenis, één in zijn dood, maar dat het tegelijk ook een opstandingsfeest is. Want om daarna te wandelen in nieuwheid des levens. Je mag weten, je bent gekocht en betaald. Je bent het eigendom van Jezus Christus. En de Bijbel zegt, zo is dat hij in Christus is, een nieuwe schepping, een nieuw mens geworden. Het oude is voorbij, zie, het is alles nieuw geworden. Ron, vandaag is het de dag. Jouw dag. Dat je op grond van je persoonlijk geloof in Jezus Christus door de doop getuigenis gaat afleggen zoals de Bijbel dat leert. En daarna zien we, en er werd een feestmaal aangericht en er was blijdschap. Als we de geschiedenis en handelingen aflezen van die kamerling van Moorland die ook gedoopt werd, dan staat er verder en hij ging zijn weg met blijdschap. Nou, die blijdschap die wens ik je van harte toe. Die blijdschap. Dat die blijdschap ook je deel mag zijn. Vandaag. Maar niet alleen vandaag. Al de dagen van je verdere leven. En weet u vooral waarom die blijdschap ook daar was bij die gevangenbewaarder? We hebben het gelezen. Blijdschap omdat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. De Bijbel zegt, ze hoorden allen het woord, zonder uitzondering. Ze werden ook allemaal gedoopt. Want soms werd dan wel gezegd, maar zullen er misschien ook wat kinderen bij geweest zijn? Ze hoorden allen het woord, zegt de Bijbel. Ze werden ook allemaal gedoopt, zegt de Bijbel. En er was grote blijdschap, omdat ze ook allemaal, zegt de Bijbel, tot geloof waren gekomen. Paulus zegt, ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood en Christus zal over je lichten. Ron, ook in jouw leven is in de nacht van de duisternis van de zonde het licht van God doorgebroken. Wandel in het licht. Wandel in het licht en wandel tot eer van Hem. En ik wens je dat ook in jouw leven, dat je gezegend zal worden en ook voor velen tot een rijke zegen zal mogen zijn. De Heere zegen jou en ons allemaal. Halleluja. Amen.